Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Documentairemaakster en beeldend kunstenaar Els Dietvorst woont bijna 10 jaar nu in Duncormick, Zuid-Ierland. Ze is er boerin, hoedt er schapen en buigt zich over haar levenswerk, de relatie tussen mens, natuur en onze voedselketen. Ik zoek altijd naar de mens, zegt ze, met zijn dromen en tegenslagen. Deze maand kunnen we van haar de theatermonoloog Memento Mori gaan bekijken in Brussel. Dag Els Dietvorst. Zit u op een berg of zit u in een dal?
Goedemorgen, Pat. Ik ben de bergen beklimmen.
Hoe lang al?
Ik ben bijna boven, toch?
Oh la la. Kom je van heel erg beneden?
Nee. Vroeger dacht ik altijd 33 jaar. Als ze van me vragen wat was de leeftijd dat hij het liefste was, dan zei ik al 33. En nu zeg ik nu. Dus ik voel me beter dan ooit.
Dat is iets meer dan 33.
Ja, iets meer dan 33.
33 symbolisch, hè? Ja, Christus ging dood op zijn 33. Waarom 33?
Dat was een heel bloeiende periode. Ik begon toen een project terugkeer van de Zwaluwe. Mijn carrière begon zo wat te lopen. Ik zat in hartje Brussel. Alle dingen vielen zo wat samen. Ik besliste ook toen dat ik echt moeder wou worden. Dus er waren een aantal dingen die ik echt zo van die beslissingen die ik moest nemen. Maar ik vind het nu nog beter. Ik ben er nu 54 en ik vind het nu de beste periode van mijn leven. Ja.
Is dat zo?
Ik denk dat ik artistiek op een hoogtepunt zit. Ik ben misschien een beetje een laadbloeier, maar ik voel me ongelooflijk super moment. Ja. Ja.
Je doet ook zoveel. Hè? Je bent een documentairemaakster, je tekent, je schrijft theater. Je bent dan bovendien ook nog eens een keer boerin en een schapenherder. En dat is... Voor de goede verstaander, niet zomaar even wat schaapjes die je daar hebt zitten staan. Nee, je bent echt boerin. Je bent echt iemand die schapen hoedt, hè?
Ja, inderdaad. Het is klein begonnen natuurlijk, zoals alle dingen. Hè. Die beginnen klein, die beginnen met een verhaal. Hè. Alle dingen hebben een verhaal. En ons verhaal is dat wij naar Ierland verhuisden. En natuurlijk op de buiten. Wat kan je met kunst doen? Dat is een grote vraag. Hoe kan je als kunstenaars op de boeren buiten iets doen? En dan lag er al dat land rondom ons, al dat grasland. En dan zijn we beginnen te denken, ja, misschien is het ook wel natuurlijk om dicht met die natuur te werken. Omdat we allebei natuurmensen waren. En dan zijn we een cursus biologisch boeren.
Allebei jouw partner of
ex-partner? Mijn partner, Barry. We zijn altijd heel erg met de natuur bezig geweest. En dan zijn we een cursus biologisch boeren begonnen. En ik weet nog heel goed dat die man zei, twee vrouwen, slaatjes in een serre. En wij zeiden, oh nee, zeker niet een serre en zeker geen slaatjes. Dus dan hebben we gaan leren bij een vriend boer, een schapenboer, voor een jaar. Hebben we leren lammeren, hebben we leren schapen voeren. Vooral de lammer natuurlijk. Hebben we leren helpen, hebben we leren problemen zien. En toen zeiden we, ja, dat kunnen we aan. Ja, dat lijkt ons wel iets dat we kunnen. En dan hebben we onze eerste 30 schapen gekocht. En dat waren bergschapen. En die sprongen heel hoog. En ik weet heel goed dat we begonnen. En dat die eigenlijk, we hadden dan zo'n soort van barricade gemaakt, waar we ze moesten zien dat ze allemaal oké waren. En die sprongen er met alle 30 gewoon al over.
Oh, dat was een goed begin.
Dat was al een goed begin, ja. En dan zijn we zo beginnen uitbreiden. En ja, tot een schaap gekomen dat we nu hebben.
Een honderdtal schapen, geloof ik?
Ja, dat noemt de Klin, dat is een Welsh schaap eigenlijk. En dat is een laaglandschaap dat heel het jaar door op gras kan leven. Dus een beetje zelfbedruipend is. Ja.
We gaan het daar straks uitvoerig over hebben. Maar het is natuurlijk niet zomaar dat je beslist om in Ierland, in Duncormick dan nog, in het zuiden van Ierland te gaan wonen. Je kwam uit Brussel. Je was daar gepokt en gemazeld. De grootstad... Toch?
Wel, ik denk, voor veel kunstenaars ligt je werk in de stad. Het is moeilijk om als kunstenaar op de buiten te kunnen bestaan, want je moet natuurlijk altijd een plek hebben waar je dingen kan tonen. Nu, in mijn geval is dat anders, omdat ik zo graag met gemeenschappen, met mijn mensen werk. Dus ik kan dat overal doen, eigenlijk. Maar om het dan te tonen, moet je natuurlijk altijd weer naar de stad. Dus de stad was eigenlijk ja, vanzelfsprekend iets.
Dus vanaf het moment dat je zegt van ik ben kunstenaar, dan veroordeel je jezelf eigenlijk tot de stad, min of meer.
Je moet tonen, hè? Je moet dus toonplekken vinden om je te tonen, anders blijf je bij jezelf, dat is niet. Maar wij hadden toen al in Brussel, woonde ik in Anderlecht, in een huis met een tuin. Ik had toen ook al kippen en ik had toen ook al een groentetuin. Dus ik was eigenlijk al aan de rand van de stad en ik zat ook al heel snel in Raasbroek en verder door. Dus eigenlijk een stadsmens, moet ik eerlijk zeggen, ben ik nooit geweest en zal ik ook nooit worden.
Maar je zegt het zelf, hè? Mijn kunst eigenlijk ontstaat alleen maar doordat ik met mensen in contact kom. Sterker nog, eigenlijk, je noemt het zelf een humane kunst of een symbolisch surrealisme, om wat grote woorden uit de kast te halen. Maar je hebt wel de mensen nodig, de context, de gemeenschap. Terwijl heel veel kunstenaars zich daar nauwelijks iets van aantrekken. Nee, sterker nog, individueel zijn. Die gemeenschap kunnen missen als kiespijn.
Ik vind dat heel belangrijk. Ik zou niet anders kunnen. Je bent ook mens. Je hebt zelf je tegenslagen, je goede momenten. En ik denk dat we nog veel meer de waarheid moeten laten zien van wat de mens is. Ik denk dat we soms te bang zijn om te laten zien dat we soms zwak zijn, sterk zijn. Dat we door tegenslagen ook wel ergens doorgeraken. En ik vind dat dat nog te weinig aan bod komt. En ik doe het graag. Ik ga dolgraag in dialoog met een persoon. En uit de dialoog groeit soms een werk, soms ook niet. Of mijn gemeenschap. Meestal mensen die aan de rand van de maatschappij staan. Of gemeenschappen die aan het verdwijnen zijn, zoals het vissersgemeenschap vlak bij mij. Ja, daar werk ik heel graag mee. En dat die mensen ook een stem nodig hebben. Of hun verhaal moet ook verteld worden, denk ik. En ik vind dat belangrijk.
Want in je documentaires bijvoorbeeld, inderdaad, zoek je gemeenschappen op. Je bent begonnen bij een gemeenschap die je tamelijk goed kende. De boeren daar in Ierland. Wat fascineerde jou?
Goh, dat was fantastisch. Het researchwerk doe ik altijd op mezelf. Dus ik ben de one-camera woman, hè, mijn gelaatsding. En ik volg zo lang dat de mensen mij willen hebben. Dus ik heb 3 jaar research gedaan bij verschillende boeren. In het begin voor het vertrouwen te winnen ook. En dat is meestal een webdocumentaire, dat is dan mijn research. En dat herschrijf ik in een fictie. Maar dat is heel plezant, want op den duur beginnen die mensen jezelf te bellen en dan zeggen die, Els, ik heb hier iets voor, je moet komen filmen. Dus op den duur hadden eigenlijk een heel leven en een heel seizoen van 1 of 2 of meer personen te filmen. En je komt heel dicht tegen de realiteit, maar ook tegen hun angsten, hun dromen. Ja, ik vind dat een heel schoon moment altijd.
Maar is zo'n boerengemeenschap niet net een gemeenschap die met uitsterven bedreigd is? Bijvoorbeeld John Bircher, je weet wel, die daar een schitterende trilogie over heeft geschreven, over die verdwijnende boerenstil. Is dat in Ierland anders?
Ik ben een heel grote fan van John Bircher. Ik denk dat het overal is pad. Ik denk dat de visser en de boer op allebei op het punt staan om te verdwijnen. De kleine visser bedoel ik dan, niet de grootschalige visser. Maar allebei hebben ze het ongelooflijk moeilijk. In Ierland kan een boer niet meer op een boerderij overleven als een vrouw een les geeft of een ander job heeft. Dus een koppel dat puur en alleen van het boeren overleeft, bestaat in mijn dorp en omstreken al niet meer. Dus dat is eigenlijk al een panieksituatie, vind ik.
En moeten zij overschakelen op grootschalige landbouw?
Monocultuur is natuurlijk altijd, en dat is niet goed. Wij hebben een boerderij geërfd met monocultuur, waar dat we probeerden gras te groeien. En dat gras groeit nog altijd niet geweldig. Hè. Dat is kapot gemaakt, de grond is kapot gemaakt. Door chemicaliën, door te diep te ploegen. Dus wij zijn eigenlijk alles wat verdwenen is, zijn wij nu terug aan het opbouwen. Hagen aan het leggen, kleine dingen aan het maken, organisch. Maar ja, dat duurt heel lang. Hè?
Net omwille van die biodiversiteit.
Ja, ja, ja.
Je bent bij die vissers, daar heb je ook al laten vallen, heel lang opgetrokken. Dat is ook weer zo'n bedreigde stil. Enfin, je had daar die quota onder meer over zalm. Mm-hmm. Die mocht op een bepaald moment niet meer op zalm vissen. Die zalm is weer aangegroeid. Maar nu blijft dat verbod op zalm. Dus is dat ook weer zo'n stil die dreigt helemaal te verdwijnen?
Het gaat over de kleine vissers. Dus dat zijn de vissers die zelf hun boot kopen en dan met 3, 4 man een week gaan vissen, terugkomen, of een maand. Hè, dus eigenlijk niet te ver in de diepe zee zitten. En die stieren zijn het verdwijnen. Het zijn dus de factory boats, de grote boten, waar dat al de vis gevangen wordt en direct in gevrozen wordt en eigenlijk behandeld wordt, die het op het moment maken. Dus alle kleine boeren, alle kleine vissers, die dus eigenlijk, want dat zijn pad, dat zijn generaties vissers. Dat gaat van vader op zoon, van grootvader op zoon, kleinzoon. En die hebben niks anders geleerd. Die hebben echt die vissersbenen. En als dat wegvalt, hebben die niks meer. Die hebben ook geen dop, die hebben niks. Die zijn dus, die hebben geen eten. Gewoon, dat is zo. Ik heb vissers gefilmd, wenend, voor kerstmis. Die gewoon geen cadeaus voor hun kinderen konden kopen.
Die echt veroordeeld zijn tot de bedelstaf?
Die toch wel heel veel moeilijk hadden, ja. We hebben ook een benefiet gedaan voor een aantal vissers, ja. Omdat dat heel moeilijk is. En dat wou ik toch in mijn film wel aanklagen, dat dat echt een drama aan het worden is. En ook het hele dorp verdwijnt daardoor. Dat dorp is een vissersdorp sinds 1800. En dat is nu een spookdorp in de winter. Dat is eigenlijk puur voor vakantiegangers en rijke vakantiegangers die daar in de zomer komen. Maar dus het cachet van het vissersdorp is ook helemaal aan het verdwijnen.
Dus en die dus in Lonely Planet lezen dat ze eigenlijk op zoek zijn naar een vissersdorp. Hè? Dat is dan de ironie heel vaak, het cynisme ook.
Ja.
Vreselijk.
Dat is spijtig ook omdat een heel gemeenschap wegvalt. Dus je hebt een functie in een gemeenschap. Dat vind ik heel belangrijk. Hè? De visser had een functie, de bakker, de boer, de kuisvrouw, iedereen had een functie. En dat valt allemaal weg, dat draait allemaal weg te vallen. Zo. En dat waren belangrijke dingen, daar konden mensen vooral over vertellen, want dat is zoveel jaren teruggegaan. En dat valt eigenlijk allemaal weg.
En ook die verhalen, die drogen op die manier.
Die drogen op. Ik probeer die nog te registreren. En ik ga nog voortdoen ook, want ik vind het heel belangrijk, of te belangrijk. Maar dat valt weg. Dat
maar waar haal je dan de energie vandaan om het te blijven doen? Want op een bepaald moment moet je toch constateren, je bent bezig met de laatste der Mohikanen, bij manier van spreken, vast te leggen. Overvalt jou dan niet een soort van tristesse, wanhoop?
Je hebt de twee. Je hebt natuurlijk een soort van wanhoop van het valt allemaal weg. Maar door de kunst heb je ook een soort van schoonheid die je er kan inbrengen. Een soort van schoonheid en een soort van echtheid. En een soort van magie misschien. En daar doe ik het ook voor. Dus ik weet niet waar je de film gezien hebt, maar de interviews zijn zo schoon en zo echt. En er gebeurt ook iets magisch in. Die mensen hebben het ook niet alleen over het leven dat wegvalt, maar ook over de magie van de zee, over de dingen die ze zien, over wat ze met hun vader hebben meegemaakt. En daar denk ik toch, gaat het leven ook om liefde, om vertrouwen. En daar doe ik het voor. Daar vind ik de schoonheid in.
Je werkt eigenlijk een beetje zoals de Wit-Russische schrijfster Svetlana Alexievich, Nobelprijswinnares, die eigenlijk ook op basis van interviews die ze met mensen heeft, onder meer bijvoorbeeld de overlevenden van Tsjernobyl, daar dan kunst van gaat maken, in haar geval een boek schrijft. Jij doet ongeveer hetzelfde. Je gaat eigenlijk op basis van je research, van echt bestaande verhalen, ga je dan een nieuw verhaal creëren. Zo is het toch?
Ja.
Wat Alexievich over die manier van werken zegt, is precies daar, in de menselijke stem, in de levendige weerspiegeling van het verleden, verbergt zich de oorspronkelijke vreugde over die gemeenschappen die ze vastlegt en openbaart zich de onafwendbare tragiek van het leven, zijn chaos en hartstocht, zijn unieke karakter en onbegrijpelijkheid. Alles is echt. Mm-hmm. Is het daar om jou te doen, die authenticiteit?
Die waarheid, ja. Ik zoek daar ook achter. Ik noem het de waarheid. Maar ik denk inderdaad die authenticiteit en het ook toegeven dat wij eigenlijk maar een mensje zijn. Hè? Ik vind dat wij ons soms heel te veel te groots gedragen, want dat moet allemaal wel veranderen. Maar ik denk dat nederigheid een heel mooi iets is. En ik denk dat het er mij ook wel om gaat om heel de tragiek, de condition humain van dat mens zijn te proberen vatten. In als een tragiek, maar ook in als een schoonheid. En dat, denk ik, dat zit in iedere mens. En dat zijn ook de punten waar dat we met elkaar kunnen communiceren en connecteren. Omdat iedereen dat kent. Iedereen heeft een kruisje op zijn huisje of heeft iets meegemaakt. En ik denk dat we daar juist elkaar in moeten kunnen vinden.
Want nu hebben we het wel al de hele tijd over Ierland gehad. En dan Cormac in dat zuiden van Ierland en ja, dat agrarische bestaan. Maar je bent ook iemand die heel erg bezig is met de grotere verhalen. Natuurlijk, je maakt ze zo klein mogelijk, maar het zijn wel de grote verhalen van vluchtelingen bijvoorbeeld. Ik verwijs even naar een gigantisch werk, Skull, dat op het MUCA museum daar in Antwerpen stond. Een figuur in een kooi opgetrokken uit leem en hout. En dat eigenlijk een reactie was voor jou op de gigantische hoeveelheid aan materiaal, beelden die over ons heen kwam over oorlog en oorlogsvluchtelingen. Wat wou je eigenlijk daarmee zeggen met de skull?
Wel, de eerste skull hangt eigenlijk... Ik heb er drie gemaakt in totaal. De eerste hangt in het militair domein in Antwerpen en kan daar niet meer weg. En dat was... ik was toen jong. Een jonge kunstenaar had geen atelier. En ik woonde in Brasschout, vlakbij het militair domein. En ik was op zoek naar een plaats. En dat militair domein was toen nog open. Nu kan je er niet meer binnen. En er waren allemaal van die oude barakken zonder dak. En ik heb toen gevraagd aan de kapitein, mag ik hier komen werken? En die zei ja. En toen brak de oorlog in Joegoslavië uit. Dan kreeg je echt die verschrikkelijke beelden van de oorlog in Joegoslavië. En ik had dan rond met al de militairen met hun kanonnen rondrijden. En ik denk, ik moet hier iets doen.
Dat is de eerste helft van de jaren 90 van de vorige eeuw.
Dat is de eerste jaren 90, ja. En ik ben toen met een vriend houtbewerker, hebben wij s'nachts een skull van 5 meter op 3 aan dat gebinte vastgehangen, dat niet meer weg kan.
Een schedel.
Een schedel, ja. En dat was mijn eerste beeld. Ik moest iets doen. Ik moest daar iets symbolisch tegenover stellen. Iets fragiel, maar ook iets groots. En dat was eigenlijk mijn eerste actie. En ik denk nog niet uit de weg. Ze moeten het gebouw afbreken, willen ze het dus weghalen. En dat was de eerste actie. En dan ben ik begonnen met een tweede. Dat was dan het Muka, het tak. En dat was een skull in een kooi, dezelfde grootte als de grootte van de kooi in Guantanamo. Maar in de schedel van leem zitten dus 2 duiven die paren. En die
Guantanamo Bay, waar de gevangenen zitten. Zaten, ja. En nog altijd, hè, trouwens, ja. Eigenlijk een enclave in Cuba. Van de terroristen eigenlijk.
Ja, terroristen.
Moslimterroristen. Is dit een manier om iets aan de wereld kon te maken?
Het is een ritueel, want de derde heb ik dan gemaakt in Moskou in 2015, in de Biennale van Moskou. Bart de Baar had mij uitgenodigd om daar een derde te maken. En toen kregen we al die beelden van al die vluchtelingen die in de zee aankwamen drijven. Toen dacht ik, oh, moet ik ook weer iets mee doen? En ik had drijfhout verzameld in mijn huis sinds jaren. En dan heb ik figuurtjes gemaakt van drijfhout dat dan in die schedel geplaatst zijn. Maar het mooie was dat ik eigenlijk met migranten vandaar heel die schedel gemaakt heb. Dus van Tajikistan en Oezbekistan hebben wij eigenlijk met een hele groep van migranten dat gemaakt. En dat was een ongelooflijk schone ervaring. Dat je het beeld had en je creëerde samen iets. En ik heb ook mijn naamplakkaatje afgegeven aan hun. Dus we hebben ook uiteindelijk gezegd, het is ook jullie beeld nu. Dus ja, dat zijn dingen die... Dat zijn bijna dialogen, rituelen. Ik werk heel graag zo. Voor mij mag het ook daarna verdwijnen, want... Het is eigenlijk de energie die op dat moment ontstaat, dat voor mij de kunst is.
Maar je hebt het ook vaak over rituelen. Wat bedoel je daarmee?
Rituelen bedoel ik, je werkt natuurlijk met handen. Hè. Je strijkt leem op een schedel, je naait. Je bent dus bezig met een soort van ritmisch iets, zoals vroeger ook het boerenleven was. Het boerenleven had heel veel rituelen. Hè. Per seizoen had je rituelen. We hebben dat nu met lammen ook. Hè. Je hebt het lammeren. Je hebt... Een periode met de ram naar de dingen gaat. Dus je hebt verschillende rituelen met al die periodes. En ik vind die heel belangrijk om je leven te kunnen vasthouden.
Om te ordenen, om te ritmeren.
Om te ritmeren,
om regelmaat te krijgen.
Ja, en die zijn heel veel verdwenen. Dus ik probeer die nu ook een beetje door mijn kunst terug te ervaren. Om die er terug in te brengen met mensen. Om dingen te delen. En dat kunnen abstracte rituelen zijn. Dat kunnen... het heeft iets archaïs. Dat je naar iets archaïs zoekt dat ons verbindt. Joseph Beuys heeft dat ook gedaan, heel veel in zijn werk. Ik kijk heel hard naar op. Dus het is eigenlijk een soort van dynamisme dat je zoekt, een energie waar je iets mee kunt delen, maar ook iets mee kunt creëren.
Is het een recherche du temps perdu? Is het Els Dietfors die op zoek gaat naar haar verloren kindertijd? Waar dat nog wel bestond?
Nee, ik denk dat ik op zoek ben naar een nieuwe tijd, een nieuwe utopie. Of naar iets dat we toch wel moeten veranderen.
Maar ik kan me inbeelden dat de tijd waarin jij groot bent geworden, dat je kind dus was, dat er nog wel rituelen waren. Dat er nog wel zoiets als een agrarische gemeenschap was. Of een weliswaar verdwijnende, maar toch het bestond nog. Hoe was jouw kindertijd?
Mijn kindertijd was in een klein dorpje vlak, maar mijn ouders waren geen boeren. Ik denk dat ik dat toch wel helemaal teruggevonden heb op de buiten in Ierland, hoor. En ook die connectie, want je zou kunnen zeggen, ik had geen schapen. Iedereen vroeg mij, waarom ga je nooit schapen? Gaat ook toe, ga dat. En een vriend van mij zei toen, maar 1000 jaar geleden hadden wij allemaal schapen, waren wij allemaal boer. Dus je gaat eigenlijk terug naar een soort van oer iets in jezelf. Dus ik heb het daar wel echt teruggevonden.
Je bent amitisch?
Ja, ik ben amitisch. En heel sterk. Ik heb er heel veel last van als ik hier ben.
Is het waar?
Ja.
Is het wennen? We hebben jou echt uit je comfortzone gehaald.
Erger. Ik werk heel erg met het woord displacement in mijn werk, maar ik heb voor de eerste keer gevoeld hoe dat het voelt als je lijf in shock gaat. Omdat je met je geest kan begrijpen, oké, ik ga nu 2 maanden in de stad werken. Ik ken de stad, maar mijn lijf zei, no way.
Want je bent hier nu, heel even, dit is uitzonderlijk. We hebben jou echt uit je boerderij moeten trekken van je schapen weg. Je bent hier een tijdje om dus te werken aan die theatermonoloog die in het Kai Theater aan het eind van deze maand in première gaat. Maar dit is dus voor jou echt een shock, zeg je?
Ja, een shock, ja. Ik had het zo, ik wist niet dat het ging gebeuren natuurlijk. Hè,
maar, nee. Oh, je had je daar niet op voorbereid?
Ik zwem elke dag in de zeepad, elke morgen. Dat is ook een ritueel van mij, dat ik elke morgen doe. Ik steek mijn vuur aan en ik zwem in de zee.
In Ierland?
In Ierland, mijn vriendin van mij. Koud of niet koud, storm of geen storm.
Winter en zomer?
Winter en zomer. Ik ben een ijsbeer, ja. En ik kwam dus hier en ik had dat ineens niet meer. En ik kon dat ook wel begrijpen met mijn verstand, maar mijn lijf ging in een shock. Dat ging in een kramp. Dus ik ben in paniek gaan zoeken, waar is hier water? Zo'n beetje gelijk als een opgedroogde zeehond. En ik heb dan uiteindelijk de Deurnense ijsbeer gezwommen en daar gevonden. En daar zwem ik nu. En dat heeft mij er een beetje doorgelopen.
Oh, je moet al naar Deurne gaan om nog een beetje jezelf te kunnen terugvinden.
Ja, bij de ijsberen te gaan zwemmen. Ja.
Maar wij hebben daar zelf geen idee van. Hè? Hoezeer vervreemd je eigenlijk bent van ja, dat platteland van...
Och, het is volledig iets anders. Hè. Ik ben ook verslaafd aan de stilte. Hè. De stilte is iets ongelooflijk schoon. Ook al is de stilte niet altijd de stilte daar. Hè. Je hoort de zee, je hoort de vogels. Maar je hebt de natuurlijke stilte. Je hebt alleen maar de natuur. Dat is iets helemaal anders. Want toen ik hier in Borgerhout woonde en ik hoorde, denk ik, is dat nu de zee? Maar het was natuurlijk de autostrade. Dus je hebt een heel andere manier. Ik sta buiten en er is het niets en het alles. Hè. Je hebt alleen maar de natuur.
Het doet een beetje denken aan iemand die heel erg verslaafd is geweest en nu met afkikverschijnselen zit.
Wel, er is geen weg terugpad. Dat wist ik van de eerste 2 dagen al. Dus terug naar de stad komen wonen is er sowieso...
Geen optie?
Geen optie, nee.
Je blijft in Duncormick wonen, in Ierland, in het zuiden.
Wonen, ja.
Je blijft daar schapen hoeden.
Ik heb ook de mensen, ik heb de Ierse mensen ook heel graag. Ik vind het Ierse volk heel aangenaam. Iedereen wil met jou een praatje doen. Zelfs over het weer. Want het regent veel, maar zelfs over het weer. Altijd goed geluimd. Heel warme mensen, heel passioneel. Dus ik leef daar graag.
Ja. Beetje zoals Van Morrison. Hè?
Yep.
Hij komt daar vandaan uit zijn album Irish Heartbeat, I'll Tell Me Ma. Van Morrison... Is die daar een grote held bij jullie?
Waarschijnlijk zouden de Ieren zeggen dat is nu een cliché, maar hij is wel een held. Maar ze hebben er natuurlijk veel. Hè. Op muziekgebied zijn ze niet te verslaan, denk ik. Ze hebben er heel veel. Hè.
Zo is het. Ja. De Dubliners?
De Dubliners. Maar iedereen zingt. Hè. Pat, als je naar een Ierse bar ging, vroeger meer dan nu, drink je een pintje en ineens begint iemand te zingen. Hè. Dat is daar nog altijd de cultuur van het zingen, van het live brengen. Is er nog altijd, hè?
We gaan het bij Van Morrison houden. Ja.
The boys won't leave, the girls are
Van Morrison en de Chieftains met een traditional I'll Tell Me Ma. Bij mij zit Els Dietvorst, zij is beeldend kunstenaar. Zij woont in Ierland, dan kom ik in het zuiden van Ierland. Ze is daar echt waar, boerin en schapenherster of hoeder. Els, dit was een traditional die jou onbekend is, maar je kent er natuurlijk wel veel meer uit Ierland, neem ik aan.
Heel veel, hè. Ja, bijna iedereen zingt en speelt haar muziek. Ik ben er heel jaloers op. Die doen dat allemaal heel makkelijk en met veel plezier.
Ben jij een goede zanger?
Oh, nee.
Els, we kunnen straks, ik zei het al eerder, naar Memento Mori gaan kijken. Dat is eigenlijk een tweeluik. Dat bestaat uit... ik ga naar mijn kippen. Ja, zo heet het echt, over ACM. Staat voor, dat is een Cameroonese dakloze, Arkeur Merci, die je hebt leren kennen. En het tweede deel, Drijfhout, over theatermonoloog, naar aanleiding van de dood van je broer. Laten we het eerst even hebben over ACM, die dakloze Cameroonees. Die heet echt ook zo, of heb je die zo genoemd, ACM?
Hij noemde zichzelf zo.
Arkeur Merci.
Arkeur Merci, dat was
waar
zijn...
Waar komt dat vandaan?
Dat was de naam die hij voor zichzelf uitgevonden had. Zijn echte naam was Emile, maar hij noemde zich zo.
Ach, dus kunst, hart.
Keur, hart en merci, dank u. Dank u voor de wereld, dank u. Dank u om dank u te zeggen. Wow. Dat was zijn naam, ja.
En jij, hoe ontmoet je zo iemand? En hoe beslis je dan om daar dan toch een paar jaar van je leven mee door te brengen en daar kunst mee te maken?
Ik denk soms pad dat ik die niet ontmoet. Ik denk dat die eigenlijk gewoon soms in mijn achtertuin belanden. En dat ik daar toevallig op bonk.
Oh, je hebt zo'n vlindernetje waar je mee wacht.
Nee. Ik zoek altijd dezelfde plaatsen op als de mensen die misschien dakloos zijn. Dus als ik zelf voor mijn werk ga zoeken naar inspiratie, zoek ik aan de buitenkant van de maatschappij. Ik zoek aan de buitenkant van de stad. Ik zoek in de periferie. Ik zoek in de plaatsen tussen de gebouwen waar de wilde katten zitten. Daar vind ik ook mijn ding. En daar vind je natuurlijk ook zo'n soort mensen die proberen te overleven.
Zwervers.
Ook rave partiers, want dat heb ik er ook gevonden, die op een geheime dingen zitten. Dus
en die daar beginnen te raven, te dansen.
Graffiti-spuiters heb je er ook. Dus dat is de plaats waar ik ook heel veel opraap en waar al die mensen ook zitten.
Maar wat fascineert jou zo in die rafelrand, in die onderkant van de samenleving, de onderbuik, zal ik maar zeggen?
Omdat je daar echt, dat is de spiegelmat van de maatschappij voor mij, en dat je daar ook het echt ziet. Daar zie je ook de chaos, daar zie je het verval. Je kan daar niet omtrent zien. Hè. De waste zie je daar. En daar vind je dan ook zo'n een man die niets heeft. En die daar in een hut zit. En die een schrijven is. En waar dat je passeert. En dat je contact ligt en mee begint te praten. En dat blijkt dan een hele slimme, intelligente man te zijn.
Filosoferend bovendien.
Filosoferend. En dan heb ik hem een jaar blijven bezoeken. Want ik pak niet al de directecamera uit. En heb ik hem ook eten gaan brengen, kleren gaan brengen. En zijn we bevriend geraakt. En het moment dat ik dacht, nu is het moment om er een film over te maken, hadden ze zijn hut uitgebrand. Dus hij was weg. Ik vond hem niet meer terug. En ik heb dan alles gerecupereerd van dingen die ik nog van hem vond, van schrijfsels en tekeningen. En heb een film gemaakt met een acteur over
fictief, het leven van
ACM. Over het leven van ACM, ja.
En is hij terug opgedoken?
Och, het is een heel verhaal. Het is een lang verhaal. Misschien moet je het te korter maken.
Ja.
Ik vond hem altijd terug omdat hij eigenlijk sculptuurtjes maakt met alles wat hij vond. Ja. Dus ik vond hem terug, omdat hem aan de rand van het kanaal zag ik weer een schoen met een soort van plant in en een schrijfsel erboven. Zeg, hier, hij moet hier ergens zijn. Dus ik ben terug beginnen zoeken. En ik heb hem teruggevonden. En hij zat toen aan de buitenkant van een gebouw van de Stip, dat geclasseerd was. En hij zat eigenlijk tegen de muur.
Stip?
De Stip, de MIVB. Aan het kanaal.
Juist. Tram
en maatschappij. En hij zat daar tegen een muur, hij had er ballet boven gezet. In het midden van de sneeuw, het was -13. En een teen bijna afgevrozen. Ik ben direct weer terug naar Oxfam, kleren gaan halen, dekens. En toen kwam er een man. Dat is allemaal op mijn documentaire, want dat is als documentairemaker heel plezant dat je dat meemaakt. En die zei, hij moet hier weg. En ik zeg, maar voor wat heeft niemand hem geholpen? Er was 300 man dat daar werkte in dat gebouw. Die wist dat die man, dat -13 was, dat er een man zat die niks had. Ja, maar dat doet zo raar. Ze zochten allerlei excuses om die te helpen. Ja, dat vond ik ook weer zo heel toucherend. En dan heb ik hem, hij moest er dan weg. En dan heb ik hem letterlijk in mijn achtertuin geplaatst.
Wat bezielt jou toch?
Wat?
Wat bezielt jou toch?
Pat, ik vind dat zo onmenselijk. Ik denk, pak dat mij dat gebeurt. Hè. Pak dat jezelf op straat belandt en je hebt niks. En je doet ook niks mis. Want je zou kunnen zeggen, iemand doet iets mis. Hij deed niks mis. Hij was een hele brave man die zijn eten samensprokkelde van alles wat we weggooien achter de GB's, zijn kleren met alles wat naast er oks van viel. Dus het is een man die eigenlijk recupereert van onze waste. Dus wat doet die man mis? Niks. En dan kan ik heel moeilijk verdraaien dat er zo'n agressie tegenover bestaat.
Integendeel, want hij leert ons wel wat met zijn manier van kijken en denken.
En dan denk ik, wij zijn jaloers op zijn vrijheid.
Misschien wel.
Ja.
Ander deel van jouw avond in het Kai Theater is Drijfhout, een theatermonoloog. Gaat eigenlijk zo'n benarde geschiedenis. Ja, het is niet anders, want het lijkt alsof je de dingen die pijn doen en schuren opzoekt. Maar dan wel op een hele menselijke, ik zou bijna zeggen, hele draaglichte manier vertelt. In wat je ook doet. Dat is de dood van je broer. Die heeft jou zeer aangegrepen.
Ja, nog altijd natuurlijk. Hè. Mijn broer was Jan Dietvorst, 47 jaar en gestorven aan kanker. Op een jaar was het gedaan, dus dat is voor heel onze familie een serieuze klap geweest. En je staat ineens heel diep bij de dood. Hè. En dat blijft een litteken in je leven. Dat is,
Maar goed, de meeste mensen zullen wel iemand verliezen, een broer, een zus, een vader, een moeder, maar gaan daar niet noodzakelijk ook mee kunst maken, snap je?
Ja, ja.
En jij wel?
Ja.
Is het omdat het zo obvious is, zo bijna voor de hand liggend, dat je niet anders kunt?
Het is een verwerkingproces. Ik ben heel blij dat ik kunst heb, eigenlijk. Voor mij helpt mijn kunst mij om bepaalde dingen te begrijpen, bepaalde dingen te zien. En ook om grenzen te verleggen of over iets te stappen. Ik probeer altijd te zien, oké, die persoon, hoe kan ik dichter tegen deze leven komen, tegen deze problemen? En mijn kunst helpt mij daarmee. Ook om mijn broer te verwerken. Deze monoloog heeft mij mijn broer leren verwerken. Of de dood van mijn broer. Ja. En dat is een mooi iets, denk ik.
Normaal gezien lezen mijn gasten vooruit de werken. Je hebt gezegd van, ik wil dat absoluut niet. Doe jij het pad? Hè? Zo is het toch?
Ja.
Ik ga dat proberen. We gaan daar muziek onder horen. En die is van jouw schoonbroer. Ja. Je zwager eigenlijk.
Ja. Matt Whelan. Matt is mijn schoonbroer. Dat is een thatcher. Een daklegger. Een rietdaklegger. Dat is zijn job. Dus hij zit nog echt in die craft. Hij is een van de beste van Wexford. En misschien zelfs van Ierland.
Wauw.
Ja, dus hij zit elke dag op het dak. Op zijn en alleen. In weer en wind.
Ongelooflijk. En hij maakt muziek.
En hij maakt ook muziek. En ik had hem gevraagd, hij had een liedje geschreven voor zijn zoon. Dat vond ik supermooi, dat werd gebruikt. En toen had ik gevraagd, kun je nog eentje schrijven voor de dood van mijn broer en voor deze tekst. En dan heeft hem, het noemt de Cowman, heeft hem deze geschreven. Maar het mooie is dat hij dat opgenomen heeft, eenmaal op de buiten. En de kraaien zingen mee, dus je hoort alle kraaien meedoen. Dat vind ik juist super schoon.
En hij speelt op
Mondharmonica? Hij speelt op Mondharmonica, ja.
Ik denk aan mijn broers woorden. Ga, zei hij, en vind de waarheid. In samenwerken zit de mogelijkheid tot dromen. Ik kijk rond mij. Iedereen glimlacht. Ik word ongemakkelijk, loop naar het toilet, wil eigenlijk roepen, mijn broer gaat dood, mijn broer gaat dood. En zweren. Memento mori, memento mori, memento mori. Op de weg naar beneden bots ik tegen een man. Hij gloeit, hij zegt, ik ben de vergetene. Ik kom uit een land waar het vergif uit pijpen sijpelt. Ik heb mensen met gaten in hun lijf gezien. Honden werden wolven. Katten aten hun eigen kittens. Ik ben leeg, heb geen ambities nog verlangens. Zijn adem stinkt. De geur van sterfte. Hij vraagt, wie ben jij? Ik wil hem passeren. Wil dringend naar het toilet. Ik roep angstig, ik kom uit het beloofde land. Ik ben niemand en iedereen. En storm de trap af. Zo, dit kwam uit de monoloog Drijfhout van Els Dietvorst tegenover mij. Bezwerende tekst, Els.
wordt gespeeld door Aurélie Di Marino. Dus de eerste wordt gespeeld door Dirk Roofthoft en de tweede door Aurélie Di Marino. Ja.
Ja, dus ik moest nu even Aurélie spelen.
Jij moest even Aurélie spelen. ja, bezwerend. Ik ben er heel blij mee. Het is iets nieuws. Ik schrijf heel graag tegenwoordig. Het schrijven doet mij heel goed. Ik heb misschien wat laf opzij gelegd, maar ik dacht, ik heb een beetje bang wat er allemaal uit mijn onderborst gaat naar boven komen. En nu denk ik dat ik er klaar voor ben. Ik denk, laat het nu maar komen. Laat het maar vanzelf er allemaal uitkomen. Dus ja, dat heeft een tijd geduurd, dat ik eigenlijk van het schrijven, dat ik mij er goed in voelde.
Nu, ik zit me al de hele tijd af te vragen, en thuis wellicht ook een pak mensen. Hoe combineer je dat allemaal? Boerin zijn, schapenhoedster en dan al die dingen tezamen. Schrijven, beeldende kunsten. Want dat is toch hard labeur op een boerderij?
Dat is hard labeur, maar je bent altijd heel blij als het regent. Want als het regent kan je niks doen buiten.
Het regent heel veel in Nederland.
En dan kan je binnen iets doen. maar ook, ik schrijf heel graag tussen 5 en 8, voordat de wereld wakker wordt. Dat is altijd mijn uur. Ik sta op 5 uur, als ik echt iets schrijf. En dat is, ik doe meer op die 3 uur dan ik doe in de namiddag schrijven of vanavond schrijven.
Zeg, en zo'n schapen, hebben die dan, moet je die hoeden? Moet je daarmee gaan wandelen?
Nee,
zo?
Nee. Spijtig genoeg. In West-Ierland is dat nog wel. Dus die leven op de... Er zijn de schapen nog vrij. Zeer mooi. Ja. Maar bij ons zijn het eigenlijk allemaal met afgebarricadeerde stukken. Dus ze verhuizen van veld naar veld. Maar...
Oké. Johnny Cash, The Ring of Fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. And the flames went higher, zingt hij. Waarom Johnny Cash, Hels?
Johnny Cash altijd en overal. Ik vind... er is een plaatje gemaakt met June Carter, met zijn vrouw. En dat zijn kinderliedjes. En dat zijn de kinderliedjes mijn zonen kennen, die helemaal van buiten. Op regenachtige dagen zetten wij Johnny Cash op en zingen we allemaal mee met Johnny Cash en June Carter. En dit liedje, omdat June Carter dat voor hem heeft geschreven. En ze zegt daarop, toen ik verliefd werd, was dat een disaster, Johnny Cash. Ik wist niet wat hem ging doen elke dag. Maar natuurlijk ook heel mooi dat zij dat voor hem schrijft. En dat ook effectief altijd een ring of fire was. Ook de liefde, ik vind de liefde het mooiste wat er bestaat. Dus het is de twee, de ring of fire en de liefde.
Maar het kan ook verzengend zijn, de liefde, hè?
Ja. Dat was al in haar geval zeker en vast niet gemakkelijk geweest zijn.
The Man in Black, Johnny Cash.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Berg en Dal met Padone.
The Ring of Fire, Johnny Cash. Bij mij zit nog altijd Els Dietvorst. Zij is beeldend kunstenaar, woont in het zuiden van Ierland, is daar boerin en schapenhoedster. One was killed for beauty, the other one was shot, the two others died naturally. Dat is een werk van jou, een tentoonstelling ook, Els, waarin je eigenlijk laat zien hoezeer in Ierland en jouw leven daar als boerin de dood alomtegenwoordig is. Het is bijna schokkend om het te zien. Je laat daar eigenlijk ongegeneerd het afslachten van dieren zien. Slachten, doden rond de boerderij. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Wij moeten daarvoor inderdaad naar een documentaire zien.
Wel, vroeger was dat de gewoonste zaak van de wereld. Iedereen had een varken achter in zijn tuin. Iedereen had zijn eigen kip, zijn eigen koe. Dus dat was vroeger de gewoonste zaak van de wereld. En als die koe of dat varken ziek was, moest je er ook iets mee doen. Dan kon je niet zomaar de dierenarts gaan roepen, want daar hadden ze geen geld voor. Dus je moest ook iets doen. Je moest met planten beginnen werken en je moest dingen beginnen uitvinden. Je moest creatief zijn. En dat vind ik ook heel mooi. En ik heb het allemaal moeten leren. Ik ben daartoe gekomen. Ik wist ook niet hoe ik een kip moest dooddoen. Ik ben ook in de leer gegaan om te leren. Hoe moet ik een kip dooddoen? Hoe moet ik een kip uitkazen?
Hoe was dat eigenlijk, om dat voor de eerste keer een kip te slachten?
Iets dooddoen is nooit leuk. En als ik dat nu nog moet doen, is dat nooit leuk. Ik doe dat altijd 's morgens, dat ik niet te lang kan nadenken. Maar langs de andere kant is het beter van je eigen kip te eten dan er een te kopen die een vreselijk leven heeft gehad, die in de supermarkt belandt. Dus ik dacht, als ik nog vlees wil eten, wil ik ook de lafaard niet zijn die het alleen maar zelf koopt. Dan wil ik zelf de dood ook in de ogen zien.
En dan kopen in foliepapier bedekt alsof... je weet niet eens meer dat het een kip is. Voilà, het zijn billetjes geworden.
Ja, ja. Die, ja. Ik eet hier nu in België ook geen vlees. Dus ik eet het ook alleen maar als ik het zelf heb. En als ik het zelf...
En doe je dat ook voor runderen en zo en varkens?
Nee, dat is te groot. Dat mag je niet meer doen. Ja. Maar ik ga altijd wel mee. En ik zoek altijd naar de minst pijnlijke manier en ook naar het slachthuis dat het meest familiaal is en het beste toe. Dus ik ga ook op voorhand altijd wel kijken waar het mij het beste ligt.
De manier waarop wij met de dood omgaan, Els, is dat niet van een tamelijk schrikbarende hypocrisie? Het is alsof wij het laatste taboe dat nog overblijft in stand houden. De dood wordt werkelijk, alsof de pornografie van de dood ermee gemoeid is, die wordt helemaal weggestopt. Ik heb het zelf meegemaakt bij de uitvaart van mijn vader, waar je moet hemel en aarde verzetten om je eigen vader te zien mogen kisten. Een begrafenisondernemer vandaag die accepteert hem meer. Dat wordt gewoon weg van de mensen gedaan. Je moet hemel en aarde verzetten om je eigen vader nog in een put te zien kunnen afdalen, want ook daar word je van weggehouden. Ik vind het vreselijk.
Ja, wij gaan eigenlijk gewoon niet met de dood om. Hè. Dat wordt weggedacht en dat wordt niet geaccepteerd. Daar wordt ook niet mee omgegaan. Zelfs dood is een business geworden. Kanker is een business geworden. En dat is heel pijnlijk. Dat zijn eigenlijk de plaatsen waar je elkaar zou moeten omarmen. Waar het eigenlijk, nu klinkt het melig, liefde en tederheid moet zijn. Maar eigenlijk,
waarom is dat
melig? Eigenlijk is dat heel hard, want de dood en leven zijn voor mij één. Dat is één cirkel. Dus als je de dood niet accepteert, accepteer je voor mij ook het leven niet. Dat is één beweging, dat doorgaat.
En die dood, die vind je terug in Ierland?
Tuurlijk. Wel, als boerin, als herderin, vind je die heel hard terug. En dat is niet alleen de dood, dat is ook een transformatie van iets. Iets dat terugkomt in iets anders. Een plant die sterft, een andere plant dat daarop groeit. Dat is ook het heel mooie van de natuur, dat je daar ziet, dat de dood ook kan transformeren. Het is niet alleen van weg is weg. Er komt iets anders in de plaats. Of,
maar je staat op en een van je schapen ligt te creperen. Wat doe je?
Ik heb het al een paar keer gehad. Ik heb zelfs een schaap gehad dat zelfmoord gepleegd heeft.
Pardon?
Ik geloof dat van mijn eigen, ik geloof dat van de schaap. Ik heb een schaap gehad dat zelfmoord gepleegd heeft. Die ziek was, en die er twee lammeren in de moeder achterlaten. En die lag vlak naast een diepe beek. En die kon niet meer bewegen. En die heeft zichzelf proberen in die beek te gooien om zichzelf te doen verdrinken. Is niet gelukt, want de beek was te laag water. Dat maakte mee.
En, dan, dan ben jij degene die het schap moet afmaken?
Nee. Wij hebben professioneel mensen die dat doen. Ja. Ik heb zelf nooit een geweer gehanteerd of iets anders.
Hoezeer ben je daar emotioneel bij betrokken? En hoort dat eigenlijk wel om emotioneel te betrokken zijn bij schapen? Uiteindelijk zijn dat toch maar... Wat is dat? Enfin, nee, ik kan niet oneerbiedig zijn. Maar je kunt toch niet elke keer als er een schaap doodgaat daar kapot van zijn?
Wel, alles wat we eigenlijk... Zo hebben we dat ook met mijn twee zonen gedaan. Alles wat op de boerderij blijft, krijgt een naam. Alles wat we denken dat gaat verdwijnen, krijgt geen naam.
Oh ja.
Dat is al een makkelijk onthechtingsproces. Dan heb je een schaap met een nummer. Maar natuurlijk hebben we ook schapen met nummers waar we heel hard aan verhangen zijn. Hè? We hebben nu een oerschaap. Ons oermoeder 974 noemt die. En die is al overgrootmoeder, dat is eigenlijk het oerschap van onze vlok. Ja, die kunnen we dus niet zien gaan. Daar zitten emotioneel. En dat als hij ziek is, dan gaan we zeker de dierenarts roepen, want die willen we niet weg.
Maar 947 heb je geen naam.
974. Nee. 974. Iedereen weet wat over 974, bij welk schap dat is.
Oké. Maar dan heb je ook dieren die je wel een naam hebt gegeven.
Er zijn alle pets of de dieren die niet verdwijnen, hebben een naam. We zijn ook begonnen met petlams. Dat zijn lammetjes die eigenlijk geen moeder hebben, die je moet voeren zelf.
Ja.
Die dus zeer tam worden. Die zijn ook nog altijd op de boerderij. Die doe ik niet weg.
En die doe je dan met zo'n zuigfles? Geef je die
een zuigflesje, baby.
Jij zit midden in een sprookje.
Nee, dat is niet waar. Want dat was ook nog in het begin dat we begonnen, gaven alle boeren onze kleine lammetjes. Wij zeiden, amai, die mensen in Nederland zijn hier zo vriendelijk. Wij krijgen gewoon gratis lammetjes. Nu wisten we waarom. Omdat een klein lammetje is als een baby. Je moet om de 3 uur opstaan om dat melk te geven. Dus je hebt gewoon geen rust.
Die boeren zijn nog niet zo zot in Ierland. Nee. Gabriel Fauré met een mazurk. En het is Nicolas Tavy op de piano. Mag dat zo'n beetje Fauré, Els Dietvorst?
Tuurlijk. Ja.
Met muziek van Gabriel Fauré, mazurk van Nicolas Tavy aan de piano. Els Dietvorst, beeldenkunstenares. Zij is, ik zeg het voor de laatste keer, schapenhoedster in Ierland en boerin. Els, wat is jouw credo?
Mijn credo is een zin van Goethe. Ik ben Wild van Goethe, uit Werchter. En dat is How clearly I still see and yet no sign of improvement.
Goethe in het Engels?
Toch Ik kan het niet zeggen.
En wat zegt zij? In het...
How clearly I still see and yet no sign of improvement. En ja. Ik denk, ik kom daar heel veel tegen. Als ik research doe voor projecten, kom ik teksten tegen van Thoreau, Walden is ook een van mijn dadas, Rousseau. En dan denk je van, in 1800 hebben ze het eigenlijk allemaal al geschreven. En we zijn er nog altijd niet uit.
Dus wat Goethe hier zegt van, je kunt het allemaal wel heel helder en duidelijk zien. En toch er nog altijd over stom verbaasd zijn en geen idee hebben waar het over gaat en hoe het in elkaar zit.
Geen improvement wil zeggen, er is altijd geen
verbetering.
Er is geen verbetering. Ik heb met Dirk Brakman een boek gemaakt in 2009, Time is a Book. We hebben besloten om er een boek van te maken, geen festival, met 51 kunstenaars, om de vraag te herdenken. Wat is de noodzaak van kunst? Hoe kan je als kunstenaar in de maatschappij staan? Wij dachten al 10 jaar dat die vraag zich zou opgelost hebben, maar eigenlijk is ze nog urgenter geworden. Dus we gaan een nieuw boek maken nu, dit jaar. Omdat we denken, er is nog altijd geen sign of improvement. We zijn eigenlijk nog verder weg van onszelf, van de wereld. Van we gaan 1 miljoen met de problemen in de wereld. De migranten komen maar aan en niemand doet er iets mee of voor. Er zijn zoveel problemen die gewoon nog verergerd zijn. Ik noem dat nu, dat is misschien een Brussels woord, de negligentie van de dingen. Dus de noodzaak is nog urgenter voor mij.
Onverschilligheid?
Onverschilligheid, ja. Ja.
Klinkt niet echt opgevend om mee te eindigen?
Wel, ik denk dat we er nog harder tegenaan moeten gaan. En nog meer werk moeten leveren.
Zo wil ik het graag horen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.